Eerst enkele mededelingen, gemeente, namens de kerkenraad. Na de dienst willen we samen enkele liederen zingen in de kerk. Van harte jongeren en ouderen uitgenodigd daartoe. Anders dan eerder vermeld, hoopt de gemeente volgende week zondag voor te gaan, dominee A.D. Fokkema. En dan gaan de dienst der offeranden. De collecten zijn vandaag voor de kerk en voor de diaconie. En wat de toekomende betreft geldt Deo voor lente. Tot zover deze mededelingen. Verhef nu uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zullen zingen gaan gemeente de Paaspsalm, psalm 21. We zingen daarvan het eerste, het vierde en het vijfde vers. 21 vers 1, 4 en 5. Wij zullen nu in gemeenschap met de Kerk der Eeuwen belijdenis doen van het christelijk geloof. En we kiezen vanmorgen voor de bewoordingen van de belijdenis, zoals opgesteld in de kerkvergadering van Nicea. In aansluiting daarop zingen we van dezezelfde psalm 21, het 13e vers. Wij belijden gemeente met mond en hart. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En ik geloof één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om onze mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens geworden is, die ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, die geleden heeft en begraven is en die ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, die zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof een heilige, algemene, apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Gemeente, nu de Heilige Schrift. Twee gedeelten uit het Evangelie naar de beschrijving van Johannes. We beginnen met het 20e hoofdstuk. We lezen daarvan de versen 1 tot en met 10. Johannes 20 vanaf het eerste vers. En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog duister was, naar het graf en zag de steen van het graf weggenomen. Ze liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot de andere discipel, welken Jezus lief had, en zeide tot hen: ze hebben de Heere weggenomen uit het graf, en we weten niet waar ze hem gelegd hebben. Petrus dan ging uit en de andere discipel, en ze kwamen tot het graf. En deze twee liepen tegelijk. En de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, en kwam eerst tot het graf. En toen hij nederbukte, zag hij de doeken liggen, Nochtans ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf en zag de doeken liggen en de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, die zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Toen ging dan ook die andere discipel erin, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het en geloofde. Want ze wisten nog de schrift niet, dat hij van de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen wederom naar huis. En dan gaan we nu naar het begin van het Johannesevangelie, het tweede hoofdstuk. We lezen daarvan de versen 13 tot en met 25. Johannes 2 vanaf vers 13. En het Pascha der Joden was nabij. En Jezus ging op naar Jeruzalem. En hij vond in de tempel die ossen en schapen en duiven verkochten. En de wisselaars daar zittende. En een geesel van touwtjes gemaakt hebbende, dreef hij ze allen uit de tempel. Ook de schapen en de ossen. En het geld der wisselaren stortte hij uit en keerde de tafels om. En hij zei tot degene die de duiven verkochten: neem deze dingen van hier weg. Maak niet het huis van mijn vader tot een huis van koophandel. En zijn discipelen werden indachtig dat er geschreven is: de ijver van uw huis heeft mij verslonden. De Joden antwoordden dan en zeiden tot hem: wat teken toont ge ons dat ge deze dingen doet? Jezus antwoordde en zeide tot hen: breek deze tempel en in 3 dagen zal ik dezelfde oprichten. De Joden dan zeiden: 46 jaar is over deze tempel gebouwd en gij, zult gij die in 3 dagen oprichten? Maar hij zeide dit van de tempel van zijn lichaam. Daarom, toen hij opgestaan was van de doden, werden zijn discipelen gedachtig dat hij dit tot hen gezegd had. En ze geloofden de schrift en het woord dat Jezus gesproken had. En toen hij te Jeruzalem was, op het Pascha in het feest, geloofden velen in zijn naam, ziende zijn tekenen die hij deed. Maar Jezus zelf betrouwde hun zichzelf niet, omdat hij hen allen kende. En omdat hij niet van nodig had dat iemand getuigen zou van de mens. Want hij zelf wist wat in de mens is. Aldus gemeente vanmorgen de lezing van het Heilig Evangelie. Zullen we nu samen de Heere bidden om zijn zegen, zijn onmisbare zegen, deze dienst. Laat ons bidden. In uw woord, Heere, nodigt u en ons ertoe uit. Stort voor mij uit uw ganse hart. Laat al uw begeerten met bidden en smeken en met dankzegging bekend worden bij God. Zo voegen we ons vanmorgen, Heere, in het gebed, in de samenkomst van de gemeente op deze tweede paasdag, in deze derde paasdienst. En hoe zouden we, Heere, deze dienst ontvangen? Hoe zouden we invulling geven aan de eredienst, in de lezing van uw woord, in de verkondiging daarvan, in het zingen van de psalmen, als we niet eigenlijk voor alle dingen en met een groot accent en met het besef van de noodzaak ervan tot u niet zouden gaan? En zouden bidden, Heere, of u die ons kent en alles van ons weet, ons uw zegen, uw paaszegen, uw onverdiende paaszegen, de overwinningskracht van uw genade van de Heere Jezus Christus zou willen schenken. Maar als u, Heere, ons daartoe uitnodigt, ons zelfs daartoe oproept, dat ook als een gebod op ons hart legt, heel persoonlijk in het midden van het gezin waarvan we wellicht deel uitmaken en zeker ook in het midden van de gemeente, samen als gemeente. Heren, dan is dat niet vanwege het feit dat u ons niet zou kennen. Stort voor mij uit uw ganse hart. Maar wat we dan uitstorten, heren, dat weet u al lang. Het is u volmaakt bekend. En dat mag ons wel met enige schrik en met beving vervullen. Ook vanmorgen, heren, nu opnieuw het hoge feit van Pasen. Van de kracht van uw genade en de overwinning over duivel en dood, heren. Opnieuw centraal mag staan in de prediking van uw woord. Ja, het mag opnieuw gaan om hem. Uw geliefde zoon die ooit van de troon naar deze aarde is gekomen. Die zich vernederd heeft. Die in de gestalte van een dienstknecht zijn weg ging. Tot slaaf gemaakt, ja tot zonde gemaakt. En die tenslotte aan het kruis werd gehecht en gedood. Maar die is opgestaan uit de dood. En de kracht van het leven openbaarde door zijn eigen verdiensten. Ja, om hem mag het ook vanmorgen gaan, zeker wel. Want we hoeven met niets en niemand te komen. Heeft ook zo de apostel Paulus het niet gezegd? Niemand dan Jezus Christus, die gekruisigd is. Ja, wat meer is, die ook opgestaan is. Die ook aan de rechterhand van God is. En naar het getuigenis van de schriften die ook voor ons bidt. Ja, heren, de verkondiging mag om hem gaan. En laat dat zo ook mogen zijn. En dan bidden we, heren, om ogen die hem mogen zien. Om handen die zich tot hem uitstrekken. Om voeten die tot hem gaan. Om een hart dat voor hem kloppen gaat. Om een ziel, heren, dat buiten hem niet meer kan. Dat bidden we, heren. Opdat we van niemand zouden weten. En niemand zouden zien dan Jezus Christus en die alleen. Maar tegelijkertijd gaat het ook om onszelf, heren. Om ons zwakke, nietige, ja zelfs zondige mensen. Mogen we het vanmorgen zo zeggen dat in de prediking er altijd twee polen zijn. God, geopenbaard in het vlees. De Heer Jezus Christus, gekomen naar deze wereld. Maar we beleden het met de oude kerk die om ons en om onze zaligheid al dit werk deed. Heren, uw oog was en is gericht op mensen. Op uw schepselen. Hier op deze aarde, die kleine stip in het heelal. U hebt deze wereld uitverkoren om daar uw bemoeienis, uw bijzondere bemoeienis mee te hebben. En met ons mensen de kroon van uw schepping. Maar wat zijn we afgeweken? Wat hebben we u de rug en de nek toegewend? Wat zijn we andere wegen gegaan? Wat hebben we gekozen voor duisternis en zonde en dood, heren? Wat moet het gezegd worden? Het is gezegd in uw woord en het wordt ons verkondigd en het wordt ons op het hart gelegd. Er is niemand die goed doet. Ook niet tot één toe. Allen, allen, ja allen zijn afgeweken. Samen zijn ze onnut geworden. Er is niemand die goed doet, ook niet tot één toe. Laat het ons vanmorgen, heren, dan een wonder zijn. Dat u uw stem nog wilt richten tot ons. Tot onze kinderen, tot onze gezinnen, tot ons die midden in het leven staan. Tot de ouderen, niemand uitgesloten. Dat uw woord tot ons komt, heren, en dat er ook vanmorgen uitgestrekte armen zijn. En dat zijn de armen van hem die zich kruisigen liet. Met uitgestrekte armen. Dat zijn de armen van hem, heren, die als de opgestane de zijne wil omvangen en aan hen het leven wil geven. Dat zijn de armen van de Heer Jezus Christus, die al zegenend ten hemel ging. Die armen, heren, die uitgestrekt zijn in de verkondiging van het evangelie. En het is, en laat het zo ook vanmorgen mogen zijn, het is alsof God door de dienaar bade. Laat u met God verzoenen. Want hij die geen zonde gekend of gedaan heeft, is door de heilige God tot zonde gemaakt. Die de gramschap en de toorn van de heilige God op zich liet komen. En gebogen heeft en zich in de duisternis liet brengen. Waar de hemel zich sloot en waar de adem niet meer wilde hebben. maar die zo de overwinning teweegbracht, die gerechtigheid verworven heeft. Niet voor zichzelf, maar welke gerechtigheid u, o Heere, schenken wilt aan zondaren. En nu is er niemand onder ons die onder die noemer niet valt. Nu zijn we daar allemaal onder besloten, zondaren. Onze jongens en meisjes. Ja, tot het kleinste kind van de gemeente toe dat van al deze dingen nog niet weet. En dat daadwerkelijk nog geen zonde gedaan heeft, liggend in zijn of haar wiegje. En toch, het is tot allen doorgegaan, Heere. En nu bidden we om de genade dat de kracht van uw opstanding en de levendmakende ontferming van u, o Heere Jezus Christus, ons deel mag zijn. En wilt u daartoe ook, wilt u daartoe ons leven maar ontmaskeren? Wilt u het ons doen zien wie we zijn? Opdat we u behoeven, o grote Heere Jezus Christus. En opdat we in u mogen zien de genade van een heilig God die om Christus wil aan zondaren gedenkt. Heere, zo wachten we op u. Zo bidden we om uw gunst en zegen. En mogen we zo, Heere, vanmorgen vastgeklonken zijn als het ware aan uw woord. Dat we horen zullen, zoals we ooit zullen wensen gehoord te hebben. Wilt u, Heere, ons zo uw genade betonen. En dat is ook echt genade. En daarom bidden we om vergeving voor het kwade. Om verzoening van ons boos en verdorven hart. En we bidden, Heer, om de overkomst van u. Ach, in het horen door de gemeente, in het spreken door de dienaar, is het aan onze kant, Heer, alleen maar schamelheid. En kunnen wij niet verder komen dan het spreken en het horen van menselijke woorden. Maar wat een genade, Heer, dat u er gebruik van wilt maken. Geef ons er geloof voor en schenk het ons, dat we mogen verstaan de grote betekenis van Pasen. En zo bidden we om uw zegen, ook in de omstandigheden waarin ieder van ons zich bevindt. En dan mogen we het ook vanmorgen heel stil voor onszelf uitbidden, of u naar ons wilt omzien. Als we weldadig zijn door veel zegeningen, en eigenlijk geldt dat ons allemaal, maar dan misschien tegelijkertijd dat we moeten klagen vanwege zorgen. Zorgen en noden in ons leven, heel persoonlijk, in de afbraak van ons lichaam, in de ziekte die ons bestaan teistert, in de behandelingen die zwaar zijn die we moeten volgen, in het perspectief, Heere, dat heel beperkt is, omdat de dokter het ons heeft gezegd, dat de ziekte waar we aan lijden ongeneeslijk is, inoperabel. Een operatie en een behandeling gelden niet meer. Heere, zo heeft ieder zijn kruis. Wilt u ons daarin opzoeken? En wilt u ons de genade geven, Heere, dat we met dat kruis in uw voetstappen mogen gaan en het van u mogen verwachten wat we behoeven. De zorgen in ons persoonlijk leven, de zorgen in ons gezin over onze kinderen, of misschien wel de zorgen over onze ouders. De moeite en de zorgen, Heere, wanneer psychische noden ons kwellen. Wanneer het allemaal moeilijk is en het allemaal donker geworden is en we zien nauwelijks perspectief. En we moeten stap voor stap en dag voor dag gaan, Heere, en het valt ons onnoemelijk zwaar. Gedenk ons daarin. En wilt u het ons toch tonen, Heere, dat u een God van barmhartigheid bent. En dat het juk dat u ons oplegt, wanneer we het mogen zien in het licht waarin u het stelt, toch licht mag zijn en de last niet al te zwaar. Wees met ons wanneer ons huwelijk spanningen heeft, wanneer er scheiding gekomen is, vervreemding van elkaar. Heer, u kent al deze noden. Wilt u nog wonderen doen, Heere? We brengen het bij u en vragen om uw zegen. Gedenk de gemeente als zodanig. Laat er ook werkelijk verwachting zijn, Heer, in de gemeente aangaande de komst van de nieuwe dominee. Niet gericht op die nieuwe dominee, maar op u. Die de gemeente nog het voorrecht geeft dat ze uit mogen zien aan een nieuwe dienaar. Onverdiend, Heer. Zoals een dienaar ook geen gemeente verdiend heeft. Laat het tot verootmoediging mogen leiden. We bidden u voor allen die zich heel concreet bezighouden met straks de verwelkoming in de vernieuwde woning van het pastoriegezin. Wilt u ook daarin alle kracht geven? Heren, op u wacht het. We bidden u voor deze wereld in nood. Zoveel zorgen, Zoveel teisteringen. Daar stort een flat in. Daar is een ontzaglijke brand. Daar schieten soldaten elkaar omver. Daar vallen de bommen en de granaten. Daar is de dreiging van een nieuwe oorlog. O God, ontferm u. Het is wat wij ervan hebben gemaakt, Heere. Maar wilt u uw rijk doen komen? Uw koninkrijk, waarvan de Heere Jezus Christus de koning is. Mag hij heel persoonlijk onze koning zijn, Heere. Hoe het dan ook zal gaan. Wat ook het lot van onze kinderen en kleinkinderen, waar we zo voor vrezen, ooit zal zijn. In u geborgen, is wel geborgen. Heden en in de toekomst. Wilt u ons genadig verhoren. Naar ons omzien in uw gunst. Niet doen naar onze zonden. Maar ze genadig uitdelgen door het bloed van de Heer Jezus Christus. Dat van alle zonden reinigt. Tot verheerlijking van uw naam. Tot zaligheid van ons leven. En tot stichting van de gemeente. Om Jezus wil. Amen. Nog zo'n paaspsalm, gemeente, en u hebt hem wellicht gisteren ook al gezongen. Psalm 118. We zingen nu van Psalm 118 het 11e en het 12e vers. En na het amen van de prediking zingen we het 14e vers. Psalm 118, vers 11 en 12 en straks vers 14. Gemeente, de tekst voor de prediking kunt u vinden in het laatstelijk voorgelezen schriftgedeelte, Johannes 2, de versen 18 en volgende. Johannes 2 vanaf vers 18 tot en met vers 22. We lezen het nog eens. De Joden antwoordden dan en zeiden tot hem, namelijk tot de Heere Jezus: wat teken toont ge ons dat ge deze dingen doet? Jezus antwoordde en zeide tot hen: breek deze tempel en in 3 dagen zal ik dezelve oprichten. De Joden zeiden dan: 46 jaren is er over deze tempel gebouwd en gij, zult gij die in 3 dagen oprichten? Maar hij zeide dit van de tempel van zijn lichaam. Daarom, toen hij opgestaan was van de doden, werden zijn discipelen gedachtig dat hij dit tot hen gezegd had. En ze geloofden de schrift en het woord dat Jezus gesproken had. Tot zover. Gemeente, het zal wel eens eerder zijn aangehaald dat het gebruik was in de oude kerk aan het begin van onze jaartelling om op Pasen elkaar toe te roepen: de Heere is waarlijk opgestaan. Resurrexit Dominus Vere. De Heere is waarlijk opgestaan. Het laat ons, gemeente, zien dat de kerk van alle eeuwen, en de Heere geven dat dat ook ons deel is, het wonder van Pasen ook werkelijk als een wonder heeft beleden. Gods kerk leeft, gemeente, bij feiten, heilsfeiten, die bij God vandaan komen, waar wij mensen geen enkel aandeel in hebben. Het is dan ook niet zonder reden dat we zojuist die 118e psalm gezongen hebben. Dit werk is door Gods alvermogen, door Heeren hand alleen geschied. Het is een wonder in onze ogen, we zien het, maar we doorgronden het niet. Jazeker, dat geldt van de ontvangenis en de geboorte van de Heere Jezus. Het geldt van heel zijn weg en werk, van zijn woorden en van zijn tekenen. Het geldt van de diepe weg die hij ging in zijn lijden, in zijn kruisgang, in zijn sterven, maar toch wel heel bijzonder in het feit, in het heilsfeit van de opstanding. Gemeente, let erop dat, ja zeker, ongetwijfeld, absoluut, dat elk van de evangeliën veel aandacht geeft aan het heilsfeit van de opstanding. Maar dat het feit van de opstanding, het gebeuren zelf, de toedracht van een en ander, hoe het ging, wat er gebeurde, ons niet met zoveel woorden uit de doeken wordt gedaan. Het is een geheimenis, gemeente, dat God en dat Christus en dat de Heilige Geest, dat de drie enige God aan zichzelf houdt. Hoe het gebeurde, dat weet de Heere. Maar dat het gebeurde, en wat met Pasen, zoals de evangelisten ons dat meedelen, wat met Pasen vooral de nadruk kreeg, gemeente, dat is de verkondiging. De verkondiging van Pasen. Door de engel aan de vrouwen. Er kwam zelfs een hemelbode en zelfs meer dan één uit de hemel op aarde om het te verkondigen aan die diep bedroefde vrouwen. En de steen die afgewenteld was, nou, die werd niet afgewenteld opdat de Heere Jezus uit het graf zou kunnen treden. Hij die diezelfde avond nog door de dichte deuren van het huis waar de discipelen zaten heen ging, hij kon ongetwijfeld ook wel door die steen heen, zoals hij zichzelf ontstegen heeft aan de doeken waarin hij gewikkeld was. Maar die steen, op die steen zat de engel. Die steen, gemeente, was de preekstoel. De door God verkoren preekstoel aangaande de verkondiging van het paasevangelie. Het werd en wordt verkondigd door de engel aan de vrouwen. Door de vrouwen aan de discipelen. en door de discipelen straks aan anderen. Onze Heere is opgestaan. De Heere is waarlijk opgestaan. De verkondiging van Pasen nadat het gebeurd was. En uit het geheel van de evangeliegemeente weten we, en dan komen we bij onze tekst, dat Pasen al verkondigd was voordat het gebeurd was. Voorzegd. Al veel eerder had de Heer Jezus het voorzegd aan zijn discipelen, heel wat keren. Telkens wanneer hij zijn aanstaande lijden verkondigde, we kunnen dat bijvoorbeeld lezen in Matteüs 16, als de Heer Jezus met zijn discipelen naar Caesarea Philippi is gegaan en hij zegt dat hij veel moet lijden van de overpriesters en gekruisigd zal worden, dan voegt hij eraan toe en hij doet het telkens, en ten derde dagen zal ik weer opstaan uit de doden. Pasen was al voorzegd. De verkondiging van Pasen vond al plaats voordat de Heer Jezus opstond. Opdat zijn discipelen zouden leven bij het woord van God dat uit zijn mond uitging. En gemeente, nou luisteren we vanmorgen op deze tweede paasdag naar de eerste voorzegging. De eerste keer dat de Heer Jezus als een profeet van God gekomen zijn aanstaande opstanding uit de doden verkondigde. In Johannes 2. Als hij nog maar enige tijd door het land gaat om het woord van zijn vader te verkondigen. Johannes 2, de versen 18 tot en met 22, onze tekst. Jezus, eerste paaswoord. Daar gaat het vanmorgen over. Jezus, eerste paaswoord. Drie elementen daaruit. Dat woord dat is beleden. Dat woord dat werd weersproken. En dat woord is geloofd. Jezus, eerste paaswoord. Beleden. Ja, door hemzelf. Weersproken. Door de omstanders. Geloofd. Door zijn kerk. Johannes 2, gemeente, vertelt ons over het begin van het ambtelijk werk van de Heere Jezus. Het is Pascha. En hoe kan het anders? Als wetsgetrouwe zoon van Abraham gaat de Heere Jezus samen met zijn discipelen naar de tempel. Daar moet hij zijn. Daar wil hij zijn. In de woning van zijn vader. Daar, waar gebeurt, als een voorzegging wat over enkele jaren daadwerkelijk zal plaatsvinden. Waar gebeurt in de dagelijkse ceremonieën de bediening van het bloed, de bediening der verzoening. En die tempelgemeente, evenals de kerk nu, die tempel is dat niet de plaats waar een mens stil wordt. In de overdenking van de dingen die ja in de tempel uitgebeeld werden. Waar het te zien was. Waar de priester het offerdier slachtte. Waar hij het bloed sprengde. Waar het wierook altaar rookte. Als een lieflijke geur opgaande in de neus van de heilige God. Er was alle reden om daar in het heiligdom stil te zijn voor God. En waar een psalm als de 62e werd gezongen en overdacht. Mijn ziel is immers stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotssteen wezen. Mijn heil, mijn rots in mijn gebrek. Het werd allemaal uitgebeeld in de tempel. En nu gaat de Heer Jezus samen met zijn discipelen ook richting de tempel. En hij zet zijn schreden daarin. En wat treft hij daaraan? Ja, we kennen de geschiedenis. Wat treft hij daaraan? Een schare die in stille verwondering de daden van de Heere in het verleden overdenkt. En die hun ziel toewijdt aan de Heere met het oog op de dag van heden en op de toekomst. Integendeel, als de Heer Jezus de voorhof betreedt, dan waant hij zich op een marktplaats. Het is daar een bond gekakel en geloei en geschreeuw. Jongens en meisjes, Kunt je toch niet voorstellen dat dat in de kerk plaatsvindt? Daar worden offerdieren te koop aangeboden. Overal klinkt het geblaat van deze beesten. En hier en daar ligt het vuil. Schapen, koeien en duiven. Ja, ze worden hier voor een goede prijs verhandeld. Er is op deze plek door de Jeruzalemse handelaars nogal wat te verdienen. Dat is nogal handig. Als je zelf een offerdier aan de priester wilde aanbieden, nou, dan hoefde je niet mee uit Galilea te komen sjouwen of uit Bethlehem of ergens vandaan. Nee, dan was daar op de voorhof een gedeelte bestemd als marktplaats. En ondertussen was die tempelvoorhof een beestenstal. Een huis van koophandel. Een commercieel gebeuren in plaats van een huis van gebed. Waar de godsdienst al niet goed voor is. En de Heere Jezus, hij ziet het allemaal aan. En we, gemeente, we kennen de geschiedenis. Zijn reactie is die van een heilige toorn en verontwaardiging. Hij maakt in korte tijd een zweep van touwtjes en drijft ze allemaal uit de tempel. We lazen het. De schapen en de ossen en de tafels waarop het geld van de wisselaars ligt. Hij stort het uit en keert ze om. En hij zegt tot degene die de duiven verkochten: neem deze, nota bene, deze dingen van hier weg. Maak niet het huis van mijn vader tot een huis van koophandel. De eerste tempelreiniging. Over 3 jaar zal het opnieuw gebeuren. Lees het maar na in Matteüs 21. In dit alles, gemeente, laat de Heere Jezus zien dat hij de Heere van de tempel is. Hij heeft gezag over het heiligdom. Het gezag van zijn vader. En je vraagt je af, hoe is het mogelijk dat één man, want de Heere Jezus was zo te zien een gewoon mens, dat één man de macht en de invloed kennelijk heeft om heel dat gebeuren daar weg te stormen en uit te ruimen. En iedereen gehoorzaamt hem kennelijk. Hier toont de Heere Jezus dat hij die zachtmoedig is en nederig van hart goddelijk gezag heeft. En dat hij de Heere van de tempel is. En zijn discipelen, ze staan versteld. We lezen van hun reactie. En de discipelen werden indachtig. Ze kenden de schriften. Ze werden indachtig dat er geschreven is in Psalm 69, de ijver van uw huis heeft mij verslonden. En ze denken aan dat woord en ze zeggen, ja, dat is het woord dat in hem is vervulling is gegaan. Maar gemeente, zo naderen we onze tekst, zo denken ze niet allemaal. Er komt een reactie van de kant van de Joden, de Joodse leidslieden, de overpriesters en de tempelbestuurders, vers 18. De Joden antwoordden dan en zeiden tot hem, wat teken toont ge ons dat ge deze dingen doet? Welke bevoegdheid hebt u eigenlijk? Kunt u zich legitimeren? Wie bent u eigenlijk? Zeg eens wie u bent. Gaat de Heer Jezus erop in? Of negeert hij ze? Zegt hij, jullie moeten beter weten? Nee, de Heer Jezus geeft een antwoord. Maar gemeente, het is een raadselachtig antwoord. Hij reageert op hun verwijt in de vorm van een zogenaamde raadselspreuk. In het Hebreeuws heet dat een mashal. Een spreuk met een diepe betekenis. Het is een vorm van zeggen die we ook op wel andere plaatsen in de Bijbel tegenkomen. Ik denk bijvoorbeeld aan Simson, we weten het wel, die het zegt. Spijzen ging uit van de eter en zoetigheid gaat uit van de drank, van de sterke. Wel, zoiets doet de Heere Jezus hier ook. Het is eigenlijk een gelijkenis in het kort. Vers 19. Jezus antwoordde en zeide tot hen, breek deze tempel en in 3 dagen zal ik ze oprichten. Maar dit antwoord van de Heere Jezus roept alleen nog maar meer ergernis op. Vers 20. De Joden zeiden dan, 46 jaar is er over deze tempel gebouwd en zult gij die in 3 dagen oprichten? De Heere Jezus heeft het dus over het afbreken van de tempel. Nou, dat is nog wel een graadje erger dan het uiteenjagen van de marktkooplui. Bespottelijk vinden ze de tempel afbreken. Jongens en meisjes, de tempel afbreken. Nou, het afbreken van dit kerkgebouw, dat zal nogal wat inspanning vergen. Maar de tempel was zoveel keren groter. Machtig was dat tempelgebouw. 46 jaar was er over gedaan om die tempel te herbouwen, om het te restaureren en uit te bouwen. En zult u hem afbreken en in 3 dagen weer opbouwen? Belachelijk! Wat denkt u wel? Wie bent u eigenlijk? En daarmee is dan voorlopig de zaak afgedaan. Het incident is ten einde. Daar moeten de Joodse leidslieden het maar mee doen. En gemeente, straks zullen we horen wat ze ermee gedaan hebben. Maar nu, gemeente, let er goed op. Aan ons, Bijbellezers, aan ons, jongens en meisjes, wordt uitleg gegeven. Uitleg door de evangelist Johannes. En door middel van Johannes, door God de Heilige Geest. Johannes, die vele jaren later dit evangelie heeft geschreven, wordt door de Heilige Geest op zodanige wijze geleid dat hij als het ware een soort voetnoot, een verklaring in enkele woorden toevoegt aan het verslag van wat daar gebeurd is. Vers 21. Maar, het is alsof Johannes zei, hoor eens, hij zei dit van de tempel van zijn lichaam. En daarmee, gemeente, is die raadselspreuk van de Heere Jezus in de voorhof van het heiligdom een puur evangeliewoord. Het is, gemeente, een paaswoord. Breek deze tempel. En hij zeide dat van zijn lichaam. Breek deze tempel en in 3 dagen zal ik haar weer oprichten. Een heel bijzondere uitdrukking. Gemeente, er is een moment geweest dat ook de discipelen onder indruk waren van het schitterende tempelcomplex. U leest het in Matteüs 26. Op enig moment zeggen ze tegen de Heer Jezus, zie eens meester, wat een prachtige stenen en muren. En de Heer Jezus zei tot hen, ziet ge al deze dingen? Voorwaar zeg ik u, niet één steen zal op de andere gelaten worden die niet afgebroken zal worden. Wel, gemeente, de schat van de kerk van Christus bestaat niet uit hout en steen, maar bestaat daarin dat ze een Here en Zaligmaker heeft, die zijn lichaam liet afbreken. Zijn lichaam dat verbroken zou worden. Ja, en daar zouden de Joden zelf een aandeel in hebben. Ze hebben hem willens en wetens naar het kruis gevoerd. 3 jaar later. Dood moest hij. Afgebroken moest zijn lichaam. Teniet gedaan zijn leven. Uitgebannen uit de tempel en uit de heilige stad. Vergoten zijn bloed. Vergeten zijn gedachtenis. Dat was hun bedoeling. Weg met hem. Kruisig hem. Hij heeft God gelasterd. Hij is de dood schuldig. En hij had het voorzegd. Breek deze tempel en in 3 dagen zal ik haar weer oprichten. Gemeente, met welk recht kon de Heer Jezus zijn lichaam een tempel noemen? Het is wel opmerkelijk. De Heer Jezus gebruikt hier het Griekse woord naos. En dat betekent huis van God, godsgebouw. En niet het gebruikelijke hieron. Kan de Heer Jezus zijn aardse lichaam zomaar huis van God noemen? Nou, gemeente, dat kan hij zeker. Ik lees in Colossenzen 2. In hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En ik lees aan het begin van het Johannes-evangelie, een hoofdstuk eerder. Het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. De Vader zelf woont door zijn geest in Christus. Calvijn schrijft, als het over deze dingen gaat, het lichaam van Christus, gemeente, een heel centraal woord. Het lichaam van Christus was de woonplaats van zijn Godheid. Want wij weten dat de Zoon van God zo in onze natuur is ingedaald, dat de eeuwige majesteit van God in het vlees dat hij aannam als in een heiligdom woonde. O, jazeker. Jazeker. De Heere Jezus was een echt mens. Ons in alles gelijk geworden. Uitgenomen de zonde. Hij had het kleed van zijn goddelijke heerlijkheid afgelegd. En zo aan de buitenkant was het voor het menselijk oog niet te zien dat hij niet alleen mens was. Maar hij was het. God, de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. En zo, gemeente, was zijn aardse leven, zijn lichaam, zijn lijf, echt een tempel. Een heiligdom van God. En de Heilige Geest zegt het in onze tekst, vers 21. Hij zei dit van de tempel van zijn lichaam. En we weten, en ik duid het al aan, dat die tempel inderdaad is afgebroken. Hij liet het afbreken. Maar in 3 dagen heeft hij het weer opgericht. Pasen. Het is Pasen geworden. Hij stond op uit eigen kracht. Want hij was God, bekleed met macht. En hij die daar opstaat uit het graf, dat is Pasen. Is niet meer de man van smarten. Het geldt hem nu niet meer. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Het geldt nu niet meer. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten en verzocht in krankheid. Nee, gemeente, wat nu geldt. En we hebben het gezongen. In die prachtige 21ste psalm. Ook heel mooi berijmd. In onze berijming van 1773. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijke leven op grond van zijn eigen verdiensten. En gij hebt het hem gegeven. Zo zijn de dagen hem vermeerd. Zo leeft die vorst altoos. Zo leeft hij eindeloos. Een gemeente Gods kerk mag daarbij leven. Mag daaruit putten. Kent u dat voorrecht van Pasen? Gemeente, het is wel goed dat we een kerkelijk jaar hebben. Dat kerkelijk jaar van ons heeft al heel oude papieren. Het stamt ook uit de oude kerk. Het jaar heeft zijn geleding in de overdenking van de grote heilsfeiten. De aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus, Advent. Het gebeuren met kerst waar we aan het eind van het jaar bij stilstaan. En dan in het voorjaar de 7 weken waarin we mogen overdenken zijn diepe lijden en zijn zelfovergave op weg naar het kruis. En vandaag en gisteren is het Pasen. En het is goed gemeente om onze gedachten en de Heere geven ons hart daarbij te brengen. Want, en ik zei het al, gemeente Gods kerk leeft bij feiten, bij heilsfeiten. Het staat op recht en waarheid pal als op onwrikbare steunpilaren. Christus Jezus. Van hem werd al gesproken in het verloren paradijs, dat hij de kop van de slang vermorzelen zou. En hij heeft het gedaan. Hij is de verwinnaar in de strijd. En hij geeft zijn volk de zegen. Gemeente, dat staat. Dat is onwrikbaar. Het staat vast. Het heilsfeit van de opstanding van de Heer Jezus. Maar gemeente, van daaruit trekken we vanmorgen wel een lijn. Want nu is het de vraag, en ik stel mezelf ook die vraag: wie is hij nu voor mij, voor jou, voor u? Het was maar een enkele week voordat de Heer Jezus zou gaan lijden en sterven, dat hij met zijn discipelen in Caesarea Philippi was. Hij wilde eens met ze alleen zijn met zijn discipelen. Weg, ver weg van de scharen daar in het hoge noorden van het land. En hij keek ze in de ogen en hij vroeg: wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Ja, daar wisten de discipelen wel antwoord op. Maar toen ging de Heer Jezus verder. En hij vroeg: maar gij? Wie zegt gij dat ik ben? Gemeente, en die vraag, die mag en die moet, ja, misschien wel elke week. Maar zeker wanneer we de heilsfeiten overdenken. Zoals gisteren en vandaag. Die vraag, gemeente, die moet gesteld. En die mag gesteld worden. Wie zegt gij dat ik de zoon des mensen ben? En we weten het antwoord van Petrus, ja zeker. Gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. Gemeente, de vraag is telkens weer. Nu we, en er mag nadruk op gelegd worden, en dat moet ook. Want het heil van Christus is objectief. Het ligt buiten ons. Het is de vaste grondslag waarop de kerk des Heren gebouwd is. Absoluut. Maar de vraag is, in welke verhouding sta ik tot hem? Wat dunkt u van de Christus? En gemeente, dan kan het twee kanten opvallen. Twee kanten maar. Jawel, twee kanten. En dat treffen we in onze tekst aan. Laten we dan eerst nog maar eens een keer teruggaan naar vers 18. De Joden, de Joodse leidslieden hier, die zich ergeren aan het optreden van de Heer Jezus, en daar kunnen we ons best wat bij indenken. Er was een praktijk gegroeid dat die vooraf bestemd was voor de verhandeling van allerlei offerdieren en andere dingen. En in één keer veegt deze Jezus van Nazareth heel dat voorhof leeg. En ze vragen het. Wat teken toont ge ons dat ge deze dingen doet? Vertel eens, welke bevoegdheid hebt u om het tempelplein schoon te vegen? Ze vragen om zijn legitimatiebewijs. Ze vinden deze Jezus maar een onruststoker. Het verhindert hun lucratieve handel. Waar bemoeit hij zich mee, deze onbekende rabbi uit het achtergebleven Galilea? Wat voor gezag heeft hij? Die vraag stellen ze dus. Wie bent u eigenlijk? Gemeente, ik kwam in een Engelstalige verklaring van dit schriftgedeelte de volgende kwalificatie tegen. Die vraag van de Joodse leidslieden, het is een stupid question. Een stupid question. Een domme vraag. Het was een vraag die de domheid van deze leidslieden laat zien. In de reiniging van de tempel zelf had de Heer Jezus toch al zijn legitimatie afgegeven. Wie kan zulke tekenen doen dan alleen de beloofde Messias? Hadden ze maar gedacht aan het profetenwoord van Maleachi, dan hadden ze het kunnen herkennen wat hier gebeurt. Dit is niet anders dan de vervulling van wat we lezen in Maleachi 3. Snel zal tot zijn tempel komen die Heere die gelieden zoekt. Te weten de engel van het verbond. Maar wie zal de dag van zijn toekomst verdragen? Want hij zal zijn als het vuur van een goudsmid en als de zeep van een voller. Hij zal zitten, louterende en het zilver reinigende. En hij zal de kinderen van Levi reinigen en hij zal ze doorlouter als goud en als zilver. Het feit dat de Heer Jezus met majesteit en macht zo weet op te treden en dat niemand hem durft te weerstaan, dat was al een genoegzaam bewijs dat hij gezag heeft, gezag uit de hemel, dat hij de Messias is. Maar het verzoek om een teken was niet alleen stupid, dom, maar was ook boos en zondig. Het was het gevolg van hun onwil om hem te erkennen en om schuld te belijden. De tempelautoriteiten hadden zich moeten schamen om al dit bedrog en die hebzucht daar in de tempel. En ze hadden hem moeten danken voor zijn reinigend en verlossend werk. Hij deed wat zij hadden moeten doen. Gemeente, zo was de reactie van de Joodse leidslieden. En we zullen ze nog meer tegenkomen. Ik zal er straks nog iets van zeggen. De Joodse leidslieden die hem van het begin af aan niet konden dulden. Die zich stoten aan hem, aan zijn optreden. Hij die sprak als machthebbende en niet als de schriftgeleerden. Hij die hen overvleugelde. En ze weigeren te erkennen dat hij de beloofde Messias was. Dat waren de Joodse leidslieden. En het volk zelf, dat daaromheen stond. Nou gemeente, dan ga ik van onze tekst toch nog even verder naar wat het vervolg van Johannes 2 ons zegt. En dan komt het misschien wel wat dichterbij. Als we invulling zoeken te geven aan de vraag, wat dunkt u van de Christus? Gemeente, u en ik, zoals ik hier sta vanmorgen, zoals u en jij hier zit, wie is hij nou voor je? Deze, waarvan wij inmiddels weten dat hij de opgestane is. Vers 23 en volgende gemeente. En toen hij in Jeruzalem was, op het Pascha in het feest. Nou, dat was toen hij de voorhof leeg veegde. En toen hij in Jeruzalem was, op het Pascha, geloofden velen in zijn naam. O, kostelijk, wat een voorrecht. Ze vielen kennelijk voor hem. Ze geloofden in zijn naam. En ze bewonderden hem in zijn woord en in zijn teken. En ze zeiden het tegen elkaar. Hij spreekt als machthebbende. Hij heeft, en dat is duidelijk, heeft een volmacht uit de hemel. Hij spreekt heel anders dan de schriftgeleerden in hun wettische uitleg van de schriften. Hij spreekt als machthebbende en niet als de schriftgeleerden. En ze geloofden in hem en ze volgden hem. Vanwege wat? Hoezo dan? Ziende zijn tekenen die hij deed. Het was verbazingwekkend. En die verbazing en verwondering zou alleen nog maar volgen. Want straks zal hij melaatsen gaan reinigen. En zal hij doven doen horen en blinden het gezicht geven. En hij zal zelfs doden het leven schenken. Deze. O, ze volgen hem na. En over een aantal jaren, dan zullen ze, misschien waren zij het ook wel, het volk van Jeruzalem, dan zullen ze hem toejuichen. En ze zullen de palmtakken uit de bomen rukken en klederen voor hem neerleggen, zullen hem toejuichen. Hosanna, deze is de zoon van David, de koning van Israël. Ze geloofden in zijn naam, ziende zijn tekenen die hij deed. Nou, dat zal de Heer Jezus toch wel tot vreugde geweest zijn. Ze geloofden in zijn naam en ze liepen hem achterna. En ze stonden vooraan om opnieuw de tekenen te zien en zijn woorden te horen. Maar, zo lezen we, Jezus zelf betrouwde hun niet toe. Omdat hij hen allen kende. En omdat hij het niet nodig had dat iemand getuigen zou van de mens, want hij zelf wist wat in de mens was. En nu, gemeente, valt er ander licht op dat zogenaamde geloven van dat volk. De Heer Jezus, God als hij was en is, hij ziet niet aan wat voor ogen is. Gemeente, dat doen wij. En dat kunnen ook ambtsdragers. En dat kan ook een dominee wel eens doen. Als er instemmend gereageerd wordt op een mooi huisbezoek. Of op een preek, op een dienst die indruk maakte. En je denkt dat het heel wat is. De mens ziet aan wat voor ogen is. Maar God, de Heer Jezus, ziet het hart aan. Jezus zelf betrouwde hun zich niet toe. Gemeente, wat betekent dat? Dat betekent dat al die mensen die zogenaamd in hem geloofden, toch van binnen afstand tot hem hielden. Zullen we het zo eens zeggen? Ze zaten keurig in de kerk, elke zondag. En ze luisterden aandachtig. En ze verbaasden zich over wat gezegd werd. En ze waren onder de indruk van de bewogenheid van de prediking. En ze pinkten af en toe een traan weg. En als de kerk afgelopen was, dan spraken ze met elkaar niet over de plannen van de rest van de dag. Maar dan hadden ze het over wat ze allemaal gehoord en gezien hadden. Gemeente, zou het nou kunnen zijn? En dan mag het wel heel stil worden. Zou het nou kunnen zijn, gemeente? En dat geldt voor de dienaar van het woord. En dat geldt voor de gemeente die zelfs in deze dienst weer opgekomen is, samen met je kinderen misschien. Dat het zou kunnen gelden. Jezus zelf betrouwde hun zich niet toe. Zij namen afstand van hem. En daarom nam hij afstand van hen. Hij deed als het ware een stap terug. Omdat hij hen allen kende. En gemeente, deze Heer Jezus van toen, hij is ook de Heer Jezus van nu. Hij kent mij. En hij weet van jou. En hij doorziet u. En hij weet het alles. Hij heeft het niet nodig dat iemand getuigen zou van de mens. Hij heeft het getuigenis van een ander niet nodig. Als een ander tegen je gezegd, nou joh, dat heb je ook niet van jezelf. Dat is echt het werk van de Heere. Kan, maar hij weet het. En hij doorziet het. Gemeente, alle aanleiding. En het is maar een korte toepassing. Maar het mag vanmorgen wel een scherpe pijl zijn. Die gericht wordt tot ieder van ons. En het mag dan ook ons gebed wel zijn. Heere, doorgrond en ken mij. Zie of er in mij een schadelijke weg is. En leid mij op de eeuwige weg. Want je kunt je houden voor een gelovige. Je kunt jezelf rekenen bij degene die in het spoor van de Heere Jezus gaan. Maar hij weet wat in de mens is. Of het zijn eigen werk is. En straks, dan zullen ze zich laten meeslepen. Om een week tevoren riepen ze nog Hosanna. Hij die komt in de naam des Heren, gezegend, de koning van Israël. Maar na een week klonk het andere. Scanderend, aangegeven door de overpriesters op de rechtplaats Gabbata voor Pilatus. Kruisig hem, kruisig hem. En hoezo dan? Wel, gemeente, dat heeft alles te maken met dat woord dat hier klinkt. Want dat komt nog alles terug. Dat de Heer Jezus gezegd heeft, breek deze tempel en in 3 dagen zal ik ze weer oprichten. Dat komt nog alles terug. Als de Heer Jezus voor Caiaphas staat, dan staan er enige valse getuigen op die zeggen, we hebben hem horen zeggen, ik zal deze tempel die met handen gemaakt is afbreken en in 3 dagen een andere zonder handen gemaakt opbouwen. Dat waren de leidslieden. Dat was het Sanhedrin. En als de Heer Jezus aan het kruis hangt, gemeente, dan klinken deze woorden uit de mond van dat volk. Van dat volk waarvan hier staat dat ze in hem geloven. En die voorbij gingen, lasterden hem. Schudden hun hoofden. Zeggende, gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos u zelf. Behoud u zelf en kom af van het kruis. Gemeente, dat is datzelfde volk. Kunt u het zich voorstellen? Gemeente, alles buiten Christus is tot alles in staat. Hoe het komt? Wel, omdat ik ten diepste hem niet nodig heb. Omdat ik bij alle godsdienstige ervaringen en bij alle dingen die ik mezelf toe-eigen, niet als een zondaar hem behoef. Niet echt verlegen ben om zijn werk, om zijn genade, om het leven van zijn opstanding. Ja, ik zou er nog meer over kunnen zeggen. Laat ik dit nog zeggen. Gemeente, het klopt niet wat ze zeggen. Als ze straks de Heer Jezus gaan beschuldigen. Als ze zeggen dat hij heeft gezegd dat hij de tempel zou afbreken. Heeft hij helemaal niet gezegd. Het zijn valse getuigenissen, hun bewijzen zijn niet wettig. Dat heeft hij helemaal niet gezegd. De Heer Jezus heeft niet gezegd, ik zal de tempel afbreken. Maar breek deze tempel. En dat heeft het volk gedaan. Ze zullen hem afbreken. Ze zullen aan zijn aardse leven een einde maken. En ze zullen uiteindelijk zelf dit aangrijpende profetenwoord, dit oordeelswoord, in vervulling brengen. Wel nu, gemeente, hoe dan ook. Maar als dan vandaag het paasevangelie klinkt, gemeente, dat evangelie dat bedoeld is en dat met deze intentie gepredikt wordt zonder misverstand, opdat het een reuke des levens ten leven zou zijn. Maar o, hoe aangrijpend als ditzelfde woord, waar u misschien heel welwillend onder zit, een reuke des doods ten dode is. Gemeente, het woord van Christus, ook het paasevangelie, brengt scheiding. Het woord van God brengt scheiding. En opnieuw zeg ik het. Wat dunkt u van de Christus? Wat dunkt u van de Christus? Maar er is meer te zeggen. Ik lees, gemeente, ook vers 22. En zo komen we aan onze derde gedachte. Daarom, toen hij opgestaan was van de doden, werden zijn discipelen gedachtig dat hij dit tot hen gezegd had. En ze geloofden de schrift en het woord dat Jezus gesproken heeft. Ja, het is duidelijk, de Heer Jezus voorzegt hier zijn opstanding. Hij zou lichamelijk opstaan uit het graf. Hij moest opstaan uit het graf. In heerlijke majesteit. Hij zou het graf en de dood en de duisternis achter zich laten. Hij zou tonen dat hij de gegevene van de Vader was. Op Goede Vrijdag was de prijs betaald. En Pasen betekent dat de Vader die prijs heeft aanvaard. Gemeente, er is verzoening voorhanden. Voor wie voorhanden? Jawel, het is een gepast evangelie. Verzoening voorhanden voor onverzoenden. Er is betaling mogelijk. Voor wie? Voor schuldigen. Er is redding en verlossing bij de Heer. Voor wie? Voor verlorenen. In het paasfeit is het leven geopenbaard. Voor wie? Voor mensen. Dood door de misdaden en de zonden. Het paaswoord toont ons, gemeente, dat er doen aan is. Is jouw leven, is uw leven ook zo'n beestenboel, zo'n vuile bende, vol van afgunst en verkeerdheid? Nee, misschien niet eens aan de buitenkant, daar ziet het er aardig naar uit. Maar als de Heer het ontdekkende licht van zijn geest laat strijken over je verloren bestaan, gemeente, dan zie je dat het een ruïne is. De Heer die ons leven bedoeld heeft als een tempel, als een woning waar hij zou wonen. Maar daar moet de krachtige opruiming door de Heer Jezus aan te pas komen. Opdat hij mijn leven zal zijn. Jezus leven van mijn leven. Jezus dood van mijn dood. En wat is de weg? Wat is het instrument dat ik hem zal kennen? Wel, gemeente, hier wordt het genoemd in onze tekst. De discipelen, ze geloofden de schrift en het woord dat Jezus gesproken heeft. Immers, wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, wie hem niet behoeft, wie gewoon buiten hem kan blijven, op die blijft de toorn van God. Maar Christus Jezus, gemeente, en ik mag het ook vanmorgen ruim uitstallen. Hij heeft het gezegd, weet je wie ik ben? Zie het nou toch eens. Weet je wie ik ben? Als je zelf ligt in het graf van je verloren bestaan. Ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven. Al ware hij ook gestorven. En als de Heer Jezus dat zegt, hij zegt het tot Martha. Dan ziet hij haar aan. En vanmorgen, gemeente, ziet hij in de prediking u en jou en mij aan. En hij vraagt het. Geloof je dat? Geloof je dat? Val je ervoor? heb je mij nodig? Ben je verlegen om mij en mijn genade en het leven dat in mij is? En de discipelen die erbij waren, die het vernomen hebben. Ik las vers 22 al, nog eens. Daarom, toen hij opgestaan was van de doden, werden zijn discipelen gedachtig dat hij dit tot hen gezegd had. En ze geloofden de schrift en het woord dat Jezus gesproken had. Gemeente, wat heeft de Heere Jezus een geduld moeten hebben? 3 jaar lang hebben ze van hem onderwijs ontvangen. Heel wat keren heeft hij hen op zijn weg gewezen. De weg van lijden en sterven. De weg van de dood tot het leven. De weg van het leven dat hij heeft geopenbaard. O jawel, zeker. Ze waren ingewonnen voor zijn dienst. Toen hij het eens vroeg, nadat iedereen bij hem vertrok. Ook die mensen van wie in Johannes 2 staat dat ze in hem geloofden. En ze gingen allemaal weg. Dan vraagt hij het aan zijn discipelen als ze met zijn 12 bij hem staan. Zou je ook maar niet weggaan? Zou je ook maar niet vertrekken? Zou je ook maar niet teruggaan naar waar je vandaan komt? Andreas, jij naar Bethsaida? Petrus, jij ook naar je schip? Johannes, Nathanael, zou je maar niet teruggaan? Maar ze gaan niet terug. Tot wie dan, Heere Jezus? Tot wie zullen we heen gaan? En dat hadden ze verstaan. Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Maar ach, wat hadden ze een beperkt zicht. Wat heeft de Heer Jezus geduld met zijn discipelen moeten hebben. En wat heeft hij ze door de jaren heen telkens en telkens weer onderwijs moeten geven. Aangaande zichzelf. Maar op zijn tijd gaat ook dat licht in hun hart op. En als de Heere Jezus is opgestaan, dan weten ze het. Dan zien ze het. Dan geloven ze het. Oh, het woord wat hij toen gesproken heeft, dat gaat hier in vervulling. Wat hij gezegd heeft, breek deze tempel en in 3 dagen zal ik haar weer oprichten. Toen hij opgestaan was van de doden, werden zijn discipelen gedachtig dat hij dit tot hen gezegd had. En ze geloofden de schrift en het woord dat Jezus gesproken had. Ik noemde Psalm 62 al. Wel, hier gaat het slot van Psalm 62 in vervulling. De Heer heeft 1 ding gesproken en ik heb het 2 maal gehoord. Er ging licht op. Kent u dat ook? In de oefening van het geloof. Als je zelf moet erkennen voor de Heer dat je zo duister bent. En dat het allemaal zo donker is. En dat je zo weinig weet. En dat je altijd weer door hem onderwezen moet worden. Wel, dan neemt de Heer Jezus je bij de hand. Mag het vanmorgen zijn? En dan zegt hij, zie nou toch eens. Weet je wie ik ben? Weet je wie ik ben? Ik ben de opstanding en het leven. En wie in mij gelooft zal leven. Al ware hij gestorven. En vanmorgen, gemeente, wordt het ons verkondigd. Met welk doel? Met welk doel is het beschreven hier in Johannes 2? Blader eens verder in het Johannes-evangelie. Lees het eens, bijna aan het slot van het Johannes-evangelie. Johannes 20, vers 31. Deze dingen zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Welgeliefde gemeente, dat is het perspectief. Als je hem toevalt, waarlijk toevalt met je hart. Als een verloren mens. Als een die in zichzelf dood is door de misdaden en de zonde. Maar daarom te meer het leven van deze opgestaande Heer Jezus Christus behoeft. Dan zal hij zich niet inhouden. Maar dan schenkt hij je het geloof. En in dat geloof alles wat hij bezit, wat hij geeft, wat hij genade geeft, verworven in de weg van lijden, sterven en opstanding. Ten slotte dit, gemeente Johannes zelf, de discipel. Zijn eigen leven toont het aan. Het is niet voor niks dat we ook een stukje uit Johannes 20 lazen. Als hij daar op die opstandingsdag met Pasen naar het graf gaat. Wat lezen we dan? Hij kwam, hij zag en hij geloofde. Hij kwam, hij zag en hij geloofde. En in dat geloof ontving hij de volle Christus. Zeg je het na. Ik boog me. En ik geloofde. En mijn God sprak mij vrij. Amen. Wij zullen gemeente de Heere danken en bidden. U, o Heere Jezus Christus, de opgestane, hebt ons vanmorgen diep in de ogen gekeken in de verkondiging van uw woord. U weet wat in de mens is, Heere, waar u zelf het geloof wekte. Dat ware geloof, daar weet u dat het er is. Dat onvergankelijk is. Want u zult bij de verkregen verlossing bewaren. U zult het genadeleven niet wegnemen. Maar u wilt het onderhouden. En de weg van de discipelen toont ons, Heere, met welk een geduld u dat doet. Telkens en telkens weer onderwezen uw leerjongeren. O jawel, vanuit dat beginsel hebben ze het gezegd. Hebben ze het ruimhartig beleden. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En tot wie anders zullen we heen gaan, Heere Jezus. U hebt de woorden van het eeuwige leven. En toch, wat hadden ze er weinig kennis van. Het moest telkens door het werk van de Heilige Geest onderhouden worden. Zoals Heere ook nu. En daar bidden we om. Wilt u uw kinderen leren dat ze toenemen. Wassen en toenemen in de kennis en de genade van de Heere Jezus Christus. Maar Heere, als u ons vanmorgen de maatstaf aanlegde. En we zullen ons moeten herkennen in dat volk waarvan het wel leek dat ze in u geloofden. Maar het was vanwege de tekenen. Het was vanwege de uiterlijkheid. Het was vanwege de gaven. Meer niet. O Heere, ontdek ons eraan. Opdat we door al onze gronden heen zakken. We zijn ertoe in staat, Heer, om ons leven lang op het eigen gelegde fundament te blijven zijn. Totdat u ons ervan afrukt, Heer. O, bewaar ons voor dat oordeel. We danken u, Heere, voor het stille uur dat u ons gaf onder de prediking van uw woord. Wilt u het zegenen? Met die zegen die u voor ieder van ons, jongeren en ouderen, gepast acht. Aansluitend bij wie we zijn en waar we zijn. Wilt u ons zo gedenken? Heb dank voor deze 2 dagen tot dusver. Voor deze 3 diensten, ja, inclusief de Goede Vrijdagdienst evenzeer. Wilt u uw zegen erover gebieden, over uw woord, Heere. Geef dat het ontvangen hebben als uw woord, dat vol van macht en majesteit is. En dat ons hart en leven in beslag wil nemen. Een heerlijk beslag. Een kostbaar beslag. Want het zal bestendig zijn tot in het eeuwige leven. Verhoor ons genadig. Wees met ons en de onzen. Ook wanneer we onze weg in eenzaamheid moeten gaan. Wanneer we terugzien, Heer, op andere tijden dat het zo geheel anders is en was. Gedenk ons. Wilt u aan onze zijde zijn. En verhoor ons in uw gunst. En put u zelf uit de bron van het leven en de troost die u genadig schenken wilt. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan nog zingen uit Psalm 119. Wij zingen eerst vers 47. Ik ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord, want ik ontving door uw bevelen het leven. En we eindigen met het loflied van vers 86. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Wij zingen Psalm 119, vers 47 en 86.
Thank you.
Verhef, gemeente, uw harten biddend tot God. Ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Zegen.